Privet. Welkom in de bibliotheek van Moeder Rusland. Naast mij zitten mijn kameraad uit de kooi en de tsaar van Charloes. Hier spreekt Apparatchik. Samen zijn wij de trojka die je meeneemt langs literaire helden van onze tijd en langs dode zielen. En ook al is onze kennis drassig als de taiga, onze verbeelding is als baboeska's matroeska's, kleurrijk en gelaagd. Dus neem nog een glas. Dit is Kwas en Boeken.
Welkom bij de tweede aflevering van Kwas en Boeken. Het meesterwerk van de Russische Roaring Twenties. De stijl is burlesque, de sfeer is Nesho, de geschiedenis van een reeks dichtertjes, die gezamenlijk ten onder gaan aan de tijd, het huwelijk en de geschiedenis. Petersburg is niet meer. Het is nu Leningrad. Maar Leningrad gaat ons niet aan. Een auteur is doodskistenmaker van beroep, geen wiegbereider. Zo werkt de auteur thans aan de kist voor de 27 jaar van zijn eigen leven. Nogmaals welkom, vandaag bespreken we Bokkenzang van Konstantin Vaginov. Maar niet voordat wij ons gaan verlekkeren aan de door Jos bereide traditionele borst.
Ik hoop traditioneel, want als je op zoek gaat naar een recept voor deze soep, het gaat alle kanten op. Dus ik heb geprobeerd om iets te maken waarvan ik denk dat het mogelijk redelijk traditioneel Russisch zou kunnen zijn.
Maar Jos, voor de luisteraars, wat is borst?
Soep met kleur van rode biet, ongeveer. Daarin stukjes biet die hun kleur hebben afgegeven aan de soep. Mm-hmm. Aardappel, wortel. Je ziet hier en daar wat knoflook, knolselderij zit erin, dille. En dan is er ook nog een hardgekookt ei bij gegooid, want dat kwam wel bij heel veel gerechten terug, dat erin moet.
Ik hou zelf meer van zachtgekookte eieren. Kan ik dat ook in de borst doen?
Nee. Dat kan niet.
Dan word je uitgelachen in Rusland.
Ik denk het. En dan mag je misschien nog blij zijn.
Oké.
Ja. Dat is de minste van je zorgen. Ja.
En dan moet er nog een beetje zuur room bij, heb ik begrepen. En voor ons staan er ook nog wat roggebrood. Mm. En
augurk, het kan niet missen.
Augurk.
Overal in Rusland horen augurken bij. En natuurlijk een lekker glaasje. Kwas.
Precies.
Eet smakelijk, man. Is het nou moeilijk? Of moeilijk, dat zal meevallen, maar veel werk?
Nee. Nee, ja.
Helder.
Je moet wat dingen snijden en in een bouillon gooien. Dus het is niet zo moeilijk. En als je dat snijden moeilijk vindt, dan heeft Albert Heijn vast ook nog dingetjes die al voor gesneden zijn.
Ja. Lekker? Ik vind het lekker.
Hey jongens, we zitten in onze tweede aflevering. En tot onze verbazing hebben we met onze eerste aflevering daadwerkelijk een luisteraarspubliek weten aan te boren.
Ja, want Frank, wat was jouw verwachting van tevoren?
4. Ik dacht echt 4. 3 ja. Of 2.
Ik had ongeveer 10 in gedachten, Ashley. Jij?
Ja, ik hoopte ook op 10, inderdaad. Dat zou ik al heel bijzonder vinden als er 10 mensen waren die de moeite namen om naar dit drietal te luisteren.
Maar goed, het waren er 76 tot nu toe.
Precies, en ja. 76 die ook daadwerkelijk hebben geluisterd. Dus niet die uit beleefdheid het linkje hebben aangeklikt, maar die de zit daadwerkelijk hebben uitgezeten. En ook wel veel positieve reacties hebben gegeven.
Ja, nee, precies. Dat die augurken goed knakken in de microfoon. Dat we zo'n verstandige keuze hadden gemaakt om de roulette nog maar een keertje opnieuw te doen. Ja.
Ja, dat scheelde ons een dikke pil. Dat is altijd fijn natuurlijk. Wat nou zo leuk is, doordat wij heel veel nieuwe luisteraars aan ons hebben gewend, zijn er ook al mensen die ons aanschrijven. Eén daarvan, dat is Olga Nonexistova. Die heeft ons een pakketje gestuurd, want die wil ons aanmoedigen om ons een beetje in te leven in wat wij dan gaan lezen met elkaar. Dus we hebben een aantal cadeautjes binnengekregen die wij met elkaar mogen gaan uitpakken, die passen bij het boek dat we hebben gelezen.
Jeetje.
Wauw.
Ja, overigens, andere luisteraars die ons graag een mooie cadeaus willen toesturen, worden daar van harte toe uitgenodigd. Olga, wij zijn jou hartstikke dankbaar. We gaan je cadeaus uitpakken. Jos.
Ja, eerste. Ja. Zo, hey, ho. Dit is een, ik denk een eierdopje, maar je kan er misschien ook wodka uit drinken.
Dat kan uit alles.
Dat is waar.
Nou ja. Hieruit wordt het lastiger, geloof ik. Lepeltjes.
Leuk.
Nou, zeker weten.
En, ja, kan je een beetje beschrijven hoe ze eruit zien?
Goud. Hoop goud. Blaadjes van goud in het kommetje van de lepel. En het heeft rode randjes. Het eierdopje. Ook goud. Rode besjes erop en groene blaadjes. En hier in het laatste ding wat dan nog uitgepakt moet worden. Olga heeft het goed en vakkundig allemaal zitten verpakken.
Een kommetje?
Een kommetje, ja. En het is hout, denk ik.
Kijk,
zo. Ja.
De eierdop ook.
Ja,
mooi. Allemaal hout mooi. Met heel veel goud. Nou, het past ook heel mooi bij het tafelkleed, moet ik zeggen. Nou, Frank, wat heb jij gekregen?
Ik ga het openen. Kijk eens aan. Kijk. Ja, het is een vrouwspersoon.
Oh, wauw. Ze kijkt heel vrolijk.
Ja, het is een hout riet pop van, nou, het zal het zijn, 25 centimeter zo.
Kan je er wodka in kwijt?
Denk het niet, nee.
Maar en in mooie Russische klederdracht.
Zeker, met weer goud en een groot puntige hoofdtooi. Mooi.
En Jos, wat heb jij daar nog?
Nou, dit is een
kijk eens.
Een beeldje. Misschien het thema kitsch-achtig. Met drie paarden. Logischerwijs een bruin paard, een zwart paard en een felgroen paard.
Ja.
En deze drie paarden rennen naar een bepaalde kant toe. En daarbij rennen ze of springen ze over hoge golven heen.
Ja.
Kijk.
Een opmerkelijk beeldje.
En ook heel lelijk.
Maar misschien staan die drie paarden wel symbool voor ons.
Oh. Zou dat het zijn?
Zou
Olga dat bedoeld hebben? Ja. Nou, maar wie is dan het paard voorop?
Ja, ik denk niet ik.
Ja, nee, dit is wel echt een prachtig wanstaltig beeldje.
Zeker, ja. Nou, dankjewel, Olga.
Ja, en we komen straks vast nog wel achter haar bedoeling met deze prularia.
De kvas?
Ja, tijd voor kvas. Het is een tientonner. Echt een mega fles aan kwas gaat hier open.
Want hoeveel zit erin, Frank?
3,001 liter. Dat is op zijn minst opmerkelijk. Maar ja, Russisch, ja. Zal ik de glazen ophouden?
Pff, jongens.
Ja.
Het zit dus in een enorme fles. Met een extra hendeltje om het vast te houden.
En nu maar hopen dat dat hendeltje het niet begeeft. Want dan zitten wij onder de kwast. Zo.
Nou, proost.
Kameraden.
Op Julia Donna.
Oh, ook goed.
Ja, echte kwas. Goede kwas ook.
Zeker.
Beter dan de vorige, vind ik eigenlijk.
Waarom vind je deze beter?
Ja, deze is wat zachter. De vorige was nog wel meer rogge.
Volgens mij zit er niet in, maar het heeft wel nog wat meer de suggestie van alcohol.
Ja, een beetje whisky. Ja. Achtig. Lekker hoor.
Nou, mooi. De tafel is weer rijk gevuld met allerlei lekkers.
En voor aan het einde, ik hoop dat die beter is dan de vorige keer, een flesje met...
Ja, mooie wijn. Het is een mooie fles. Vorige keer hadden we de Stalin wijn, maar die was best lekker, toch?
Die was prima.
Ja. Nou ja, het was gewoon wijn.
Ja, Jos die vond dat niet zo lekker. Dat herinner ik me nog wel. En jij schonk jezelf een tamelijk vol glas in.
Uiteraard, ja. Maar dat wordt met dit lastiger, want het is maar een halve liter. Maar het is wat mij erop aantrok was de lengte van de fles. Het is een heel elegante fles. En er staat een prachtig etiket op, wat een beetje aandoet als een middeleeuwse miniatuur. Een soort Russische variant op Lancelot of zo. Een halve liter. Het was geen goedkope fles, moet ik zeggen. Het was 9 euro.
Jo.
Maar ja, voor mijn halve liter dan. Maar ja, oké, okay, joh. Ja. Het mag wat kosten. En we gaan het straks misschien wel proeven, toch?
Maar voordat het zover is, moeten we het eerst nog even over een schrijver en een boek hebben.
Dat zou je bijna vergeten, ja.
Ja, juist, want we hebben voor vandaag Bokkenzang gelezen van Konstantin Vaginov. Die kwam vorige keer uit de Russische roulette. Eigenlijk hadden we de gebroeders Karamazov van Dostoevsky.
Hadden we niet Anna Karenina?
Nee, we hadden de gebroeders Karamazov.
Die, okay. Die komt er misschien nog in. Nee, ik weet zeker, we hadden de gebroeders Karamazov. Maar ja, enig zelfmeeleiden leidde ertoe dat we dat boek niet kozen. En we hebben nog een keer aan het rad gedraaid. En uiteindelijk kwam Bokkenzang eruit van Konstantin Vaginov. Konstantin Vaginov, geboren in 1899, gestorven in 1934. Een echte Rus. Vorige keer hadden we eigenlijk een beetje een halve Oekraïner met Yevtushenko. Vaginov, een echte Rus. Althans, dat zeg ik wel.
Ja, kan je hem nou echt een echte Rus noemen? Terwijl hij eigenlijk natuurlijk Wagenheim heette. Ja. Een Duitse naam. Zijn moeder stamt volgens mij af van daadwerkelijk Russische adel. Rijke familie in ieder geval. Maar zijn vader komt vanuit een Duitse familie. En daarom ook de naam Wagenheim.
En waarom lezen wij dan toch een boek van Vaginov?
Omdat het uiteindelijk toch wel een echt Rus is. Geboren en gestorven in Rusland. En uiteindelijk een Russische naam, Vaginov, dat is in de loop van de Eerste Wereldoorlog namelijk zo veranderd door zijn vader.
Om meer te Russificeren eigenlijk. Om meer echt over te komen als een echte Rus. Dat deed bij mij de vraag reizen. Hoe zou hij nou hebben geheten als hij destijds in Nederland zou hebben gewoond? Want dan zou hij waarschijnlijk ook een naamsverandering hebben ondergaan om meer Nederlands te zijn geweest. Dus ik moet jullie verklappen, ik ben hem liefkozend Konstantijn Vagijn gaan noemen.
Ik dacht misschien iets van Waagmeester of weet ik het ook. Nee, hoor.
Ik vond het wel mooi klinken, Konstantijn Vagijn.
Ja, houden we hem erin. Konstantijn Vergeet.
Ik heb in ieder geval begrepen dat het Konstantin zelf daar ook aan deed denken. En dat hem dat ook veel plezier gaf.
Kijk aan.
Oké, okay. Maar dat brengt ons eigenlijk al direct bij, denk ik, een vrij onderscheidende eigenschap van Vaginov. Namelijk dat hij satiricus was. Of dat hij een vrij satirische stijl van schrijven heeft.
Ja.
Het boek dat wij hebben gelezen, dat heet in het Nederlands Bokkenzang. Maar in het Engels is het onder andere vertaald als Satire's Chorus. Dus naar de satiren van de Griekse oudheid. Hè? Die mannetjes die half man zijn, half bok. En dan met spot de ontwikkelingen bezingen.
Terwijl in het Grieks, als je de letterlijke Russische titel vertaalt, in het Grieks betekent het eigenlijk tragedia. Dus er zit al heel veel meer duidelijkheid in alleen al de titel.
En de vertaler die wijst ons daar ook op. Hè? In het nawoord van het boek heeft de vertaler iets geschreven over de totstandkoming van het boek. En die wil heel graag benadrukken dat dit echt een drama is. In alles een drama.
Zullen we het misschien kort even over de vertaler hebben?
Dat is goed.
Arie van der End. Hij baatte een literair café uit op Katendrecht in Rotterdam. Er waren ook dichtersavond en zo. Wat wel weer toepasselijk is als we het straks over de inhoud van het boek gaan hebben. Hij heeft onder andere de onlangs ter ziele gegane uitgeverij Douane opgericht en gerund. Die ook best veel Russische literatuur hebben uitgegeven. Hij heeft dit boek vertaald. Ik weet niet wat jullie mening is, maar naar mijn mening uitstekend. Ik vind het zeer mooi vertaald. Voorzien van tal van verhelderende voetnoten. Ik zie je, Jos.
Nee, ik vond het volgens mij ook mooi vertaald. Altijd lastig als je het origineel in het Russisch in ieder geval niet kan lezen. Maar hier en daar werd me wel een beetje droef te moede.
Waarom? Vertel.
Nou, specifiek even dit woord. Hè. Volgens mij kwam het 15 keer terug of iets dergelijks.
Ja, toch wel een uitspraak die je niet meer vaak hoort.
Nee, zeker niet.
Mij viel het gebruik van haar haar op, ja. Telkens.
Nee, maar in het algemeen kun je wel zeggen dat die een licht archaïsche toets heeft.
Ja.
Ik heb een paar woorden uit het boek aan mijn mooie woordenlijst toegevoegd. Die ik dan ooit een keertje nog wil gebruiken.
Ik sowieso ook één. Mag ik die alvast noemen?
Ja.
Billentikker.
Ja, er zitten veel goede woorden in.
Ja, even kijken.
Wist je wat dat was? Een billentikker?
Nee.
Zo'n jasje wat een beetje kort is aan de voorkant. Ja. En heeft het van die flappen aan de achterkant. Ja. En die tikken op je billen.
Die tikken de billen, ja.
Ja. Even kijken. Paljasserie.
Ja, ja, die vond ik ook mooi.
Ja.
Paljasserie.
Ja. En nog eentje. Hercules.
Hercules, ja.
Ja, mooi.
Ja. Maar ja, kijk, we kunnen dit van der Ent in de schoenen schuiven. Hè? Waarom gebruik je dit soort woorden? Maar ja, het is natuurlijk ook, wij hebben het boek niet gelezen. Het is natuurlijk een oud boek. Dus het zou best kunnen dat in de originele uitvoering, of de originele uitgave in het Russisch, dit soort woorden of varianten daarop ook echt gebruikt werden.
Nou, en droef te moeder kwam wel heel vaak voorbij. Maar voor de rest beviel het me echt enorm. Juist ook met voor een deel ouderwetse woorden of woorden die je niet vaak tegenkomt.
Ja, ja, zijn woordenschat is rijk. En hij leidt ons ook wel echt het boek in. En hij zegt ook wel iets waar ik het mee eens ben. Namelijk, over het boek dan. Hè? Een zwanenzang die de lezer met kleine, langzame hapjes tot zich moet nemen. Wat ik niet gedaan heb. En als hij deze kleine grootroman als een page-turner tot zich neemt, wat ik dus gedaan heb, mist hij niet de helft, maar bijna alles. Sowieso trekt het tot aanbeveling het boek nog eens en misschien nog eens te lezen. Na 3 maal lezen heeft hij nog geen 150.000 woorden tot zich genomen, nog geen schijntje van oorlog of vrede of de gebroeders Karamazov. En zo is het natuurlijk. Zo is het.
Ben je dat van plan om er nog een paar keer tot je te nemen?
Nou, ik moet wel zeggen, naar aanleiding van het boek, want ja, je weet je, dat gedoe over die Russische revolutie en die Stalin en Lenin, weet ik wat. Dat zat nog, weet je, dat zit nog wel ergens. Maar het gaat natuurlijk wel over een vrij korte, specifieke periode die interessant is en waar misschien niet zo heel veel over gezegd is. Namelijk, je krijgt die revolutie. Nou, hallo, leuk, we zijn communistisch geworden, ook oorlog, noem maar op. Nou, dat loopt een paar jaar, duurt niet eens zo heel lang. En dan krijg je allerlei dingetjes en dan krijg je Stalin. Maar Stalin begint ook niet als de grote tiran, dat bouwt hij langzaam op. En dit speelt zich af, juist in die paar jaar, die heel interessant is, omdat het nog niet bekend is waar de geschiedenis heen zal gaan. Het deed me in die zin een beetje denken, terwijl het een heel ander verhaal is hoor, aan Les Miserables, waar ze ook in zo'n tijd zitten van net na, hè, nou ja, we zijn nu weer een republiek, nou, maar er is veel onrust en zo. Ja, we gaan wel zien waar het een beetje heen gaat. En dat vind ik hier ook. En als jullie vinden dat ik te veel ouwe hoor, dan moeten jullie vooral even op de rem trappen. Maar wat ik er ook heel boeiend aan vond, want het wordt dus geïntroduceerd als het meesterwerk van de Russische Roaring Twenties. En ik vind de Roaring Twenties in het algemeen een heel boeiende periode. Maar als wij het over de Roaring Twenties hebben, dan denk je vaak aan de Westerse Roaring Twenties. In de Verenigde Staten, maar ook in Europa, in Berlijn, in Parijs, noem maar op. Dat is een periode van hoop, van vooruitgang, van vermaak, vertier, noem maar op. En dat zit hier ook wel in. Maar die hoop ontbreekt. Het gaat juist, ja, het wordt niet voor niets als een tragedie weet je, langzaam brokkelt dat idee heel erg af. Dus dat vond ik ook heel boeiend aan. Dat er aan de ene kant in dat Sint-Petersburg, wat toch een vrij westerse wereld is, zo wordt het ook beschreven in het boek, die Roaring Twenties, dat het aan de ene kant heel veel parallellen heeft, of bepaalde parallellen heeft met de Westerse, en aan de andere kant het in tegengestelde richting uitwerkt. Ja?
Ja, ja. We beginnen langzaam maar zeker echt het boek al een beetje in te gaan, maar moeten we niet nog iets meer over Vaginov zelf?
Kan, zeggen? Zeker.
Bijvoorbeeld, je haalde net de naam van Stalin even aan. Deze Vaginov zelf is in 1934 overleden, 35 jaar. Wat is er met hem gebeurd?
Ja, bij jou ontstaat dan de hoop, Jos, dat dat op een gruwelijke wijze door het systeem verwrongen is.
Mm-hmm.
Maar hij is overleden aan tuberculose. Ja. En misschien is dat ook wel goed, want daardoor is hem waarschijnlijk een enkeltje gulag bespaard gebleven.
Ja, denk ik ook.
Toch?
Ja, 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 want ja, ik heb begrepen dat in ieder geval nadat hij is overleden, de autoriteiten nog wel allerlei papieren bij hem hebben weggehaald en dat die nooit meer terug zijn gevonden. Dus hij werd wel in de gaten gehouden ook ergens.
Ja, ja. Ja, en ik begreep dat eigenlijk pas in de jaren 90, dus na de val van het communisme, weer waardering kwam voor Vaginov. Dus hij is eigenlijk postuum nog lange tijd onderdrukt. Ja. Zullen we het maar even introduceren, Bokkenzang, waar het verhaal precies over gaat, of in ieder geval op hoofdlijnen. Want het beschrijft het leven van, nou, ik denk een tiental personages ongeveer, jonge mensen, tieners, twintigers, in de jaren 20 van de vorige eeuw, net na de val van het Tsarenrijk en met de opkomst van het bolsjewisme. We volgen die personages in zowel hun persoonlijke omwentelingen als in de maatschappelijke omwentelingen. En hoe zij reageren in dat veranderend tijdsgewricht, wat eigenlijk dus heel erg onbestemd nog is. En je ziet dat zij ook worstelen met aan de ene kant de kans die nieuwe tijd biedt. En aan de andere kant, ja, wat er ook allemaal verloren gaat in die nieuwe tijd uit de kringen waar zij vandaan komen. Namelijk veelal aristocratische kringen. Ze waren eigenlijk de adel die zojuist vernietigd was door het communisme. En tegen die achtergrond volgen wij vele personages. En dat begint allemaal dan vanuit die Tepcholking en die onbekende dichter. En wat mij daar heel erg aan opvalt is dat zij heel erg zoekend zijn naar, ja, in wat voor tijd leven we nu eigenlijk? En daarvoor teruggrijpen op die klassieke oudheid. En ik moet zeggen, in het begin van het boek dacht ik echt, oh jezus, waar zijn we in vredesnaam aan begonnen? Ja. Doe me dan maar een dikke pil. Die eerste, nou denk 30, 40 pagina's met al die hoogdravende citaten over de filosoof Philostratus en verwijzingen naar mythische voorbeelden uit de Griekse en Romeinse oudheid. Ik vond dat heel vermoeiend, hoor.
Ik ook. Je waarschuwde er ook al voor. Want jij liep wat voor op ons, in ieder geval, met het lezen. Maar je zegt, ze zijn heel erg zoekende. En dat zijn die personages wel. Maar ik zelf had ik ook een beetje aan het eind dit idee. Het gaat hier volgens mij ook over een soort van talentvolle jonge dichters die in de loop der tijd middelmatige burgers worden.
Ja.
Met als voorbeeld niet een van deze twee, maar een van de dichters die uiteindelijk tandarts wordt. Wat trouwens nog steeds een belangrijk beroep is, maar wel iets totaal anders dan wat hij volgens mij voor een deel in eerste instantie voor ogen heeft.
Ja, precies. Want ze dromen allemaal van een grote toekomst als dichter. Die hoop gaat in rook op eigenlijk voor alle personages. En dat zijn misschien wel twee lijnen die de hele tijd door elkaar heen lopen. Worden zij in hun toekomst nou beïnvloed door de maatschappelijke ontwikkelingen, door de komst van het communisme en zo? Of is het ook gewoon dat ze zelf ouder worden, dat ze zelf tegen allerlei persoonlijke ontwikkelingen aanlopen, misschien toch niet zo heel veel talent hadden als ze het hadden gehoopt, en op die manier een beetje aan het afbladderen zijn?
Die verschillende kanten ervan, wat komt inderdaad door maatschappij of door inderdaad ouder worden van personen zelf, maar ook aangevuld met dat ze wel verschillende keuzes maken. En de ene kiest inderdaad een heel ander pad, of wordt tandarts, of leidt een daadwerkelijk burgerleven. En de ander weigert een soort van om dat pad te kiezen, en daar loopt het dan eventueel weer anders mee af.
En het is natuurlijk ook wel een beetje inherent aan het leven dat ze als twintiger leiden of zo, dat je, ja, er komt een moment dat het allemaal een beetje burgerlijker wordt. Niet alleen bij deze figuren, maar bij iedereen. Dus ja, als je dat wil voorkomen, dan moet je er eerder mee stoppen.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Al die vele personages, wie is nou jullie favoriet?
Ik vond in ieder geval lopende het boek, of eigenlijk in de eerste helft, Natasja intrigerend in ieder geval. En ook treurig, hoe ze een meisje lijkt te zijn die echt haar eigen weg wil belopen, maar uiteindelijk door een stel mannen misbruikt wordt.
Een van die mannen poneert dat ook als zijn nieuwe filosofie. Hè? Hoe mannen met vrouwen om moeten gaan. Ja. Dat las ik als een van de vele voorbeelden van bedekte kritiek van de schrijver op dat nieuwe stelsel, op die nieuwe maatschappij, op het communisme. Ja, er zitten de hele tijd, zeker in het begin, zitten er allerlei romantische herinneringen aan de aristocratische tijd. De tweede hoofdstuk gaat ook over de herinneringen die de onbekende dichter, dus Vaginov zelf, ophaalt aan zijn jeugd en aan die aristocratische tijd. En volgens mij is direct het hoofdstuk daarna het hoofdstuk waarin Natasha verkracht wordt door, ja, volgens mij commandanten uit het Rode Leger of iets dergelijks. Ik weet niet precies wat voor figuren het zijn.
Precies. Inderdaad, zoiets volgens mij die tegelijkertijd duidelijk aristocratische voorouders hebben, volgens mij ook.
Ja, en volgens mij wil Vaginov dat dan ook gebruiken als voorbeeld van de verloedering van zijn tijd. En wat Natasha overkomt is daar natuurlijk het meest dramatische voorbeeld van. Overigens, op heel andere niveaus komt die verloedering ook steeds terug. En in dat verband is mijn favoriete personage Kostja Rotikov. En dat is omdat hij een groot verzamelaar en tentoonsteller is van kitsch. Hij heeft zich helemaal toegespitst op de wansmaak en wil van de wansmaak een eigen kunstvorm maken.
Noem een paar, heb je een paar voorbeelden?
Ik ga een paar voorbeelden opzoeken. Ja. Op de bank zaten Kostja Rotikov en de onbekende dichter, hun benen op Turkse wijze onder zich gevouwen. Turkse koffie te drinken uit een heel klein kopje. Een van de wanden was bezaaid met smakeloze dingen. Allerhande spaarpotten in de vorm van vijgentekens. Asbakken, prespapiers in de vorm van een hand die over een vrouwenborst glijdt. Allerhande doosjes met standjes. Allerhande prentjes in gouden lijstjes. Voor alle zekerheid met een frambozenrood fluwelen gordijntje ervoor. Boeken uit de 18e eeuw handelend over gelijkaardige voorwerpen en standen. Verlucht met gravures. Nou, volgens mij geeft dit een mooi beeld.
Fantastisch, ja.
Ja, hè, van de bonte verzameling die Rotikov heeft. En zijn ambitie om de wansmaak tot kunst te verheffen.
En natuurlijk ook, het gaat natuurlijk ook over de bonte verzameling die Vaginov zelf had. En wat dus in het boek naar voren komt, Rotikov zegt dat, er zijn tal van kunststromingen, maar niet geen kunststroming die de rommel verheerlijkt of zo. Ik parafraseer even hoor.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Vaginov met het karakter van Rotikov en zijn wansmaak ook weer zijn tijd ver vooruit was. Want we hebben natuurlijk kunstenaars in nog modernere tijden gezien die daadwerkelijk met rommel van alles.
Ja joh, Damien Hirst, die verkoopt alleen maar rommel. En dan bedoel ik het niet cynisch. Nee, het was een paar jaar geleden dat hij een enorm huis, werd enorm overgepubliceerd, enorm huis wat tot een ruïne was gemaakt en wat helemaal volgestouwd was met troep. Ja. En de verkitsching van de kunst is natuurlijk al in bij Warhol en Liechtenstein en noem maar op. Een beetje oneerbiedig gezegd, maar. Dus het is later wel in de moderne kunst een item geworden.
Ja, en terwijl wij dit zeggen, zie ik Jos ondertussen steeds meer lonken naar al het lekkers op tafel.
Ik neem zo'n kwarkpannenkoekje.
Ja, die zien er fantastisch uit.
Opmerkelijke structuur.
Zou het zacht noemen. Maar wel een beetje
korrelig. Ja.
Maar ik vind het lekker.
Ja, ik vind het zeker weten. Beter dan bijvoorbeeld die pittige tomaten van de vorige keer.
Die waren zo slecht dat ze de uitzending volgens mij niet eens gehaald hebben.
Ja, we hadden er echt veel, toch?
Ja. Die zijn ook met z'n allen bedoeld.
Wat me ook beviel was dat er hier en daar bepaalde zinnen in stonden die me erg aanspraken of mooi omschreven waren.
Hé, hey, dat brengt ons bij
het zinnenspel!
We hebben geconstateerd dat er een heleboel mooie zinnen in Bokkenzang zitten. Dat Vaginov een hele kleurrijke stijl heeft. En dat heeft ons ertoe uitgedaagd om een nieuw item te introduceren.
Het zinnenspel.
Frank, heb jij een mooie zin?
Over waarom die tandarts geworden is. Alleen, waarom hebt u dat beroep gekozen? Ik heb het niet gekozen, het heeft mij gekozen, zei Misha Kotikov hoofdschuddend. Ik dacht eerst dat het zomaar was, niks bijzonders. Een tijdelijke bijverdienste, een avondcursus. En vervolgens bleek ik opeens tandarts te zijn. Ja, tandarts, dat is een studie van 8 jaar of zo. Ik dacht, ik neem een avondcursus. En plotseling bleek ik ineens tandarts te zijn.
Ja. Ashley heeft ook een mooie zin gevonden.
Jazeker. En het onderwerp is kattenpoep. Ze liepen een nogal smerige binnenplaats op. Toen ze hen zagen, keken de katten uit een open afvalput, schoten tevoorschijn en maakten dat ze wegkwamen. Eén van de poezen, een rode, rende de weg over. Tap-talking voelde een ongerechtigheid onder zijn voet. Voor de ingang veegde hij lange tijd zijn voet af aan een van de geurige kamillen die her en der stond.
Ja, goed.
Mooi. Ja.
Geweldig. Ja, dus eigenlijk alleen voor taalgebruik is het al een aanbevelenswaardig boek.
Jos, jij nog een mooie zin.
De jonge lui lopen schuins weg van het kerkhof. Een paardje uit tussen de nog niet gemaaide tijm door. De met kleine zwarte beestjes en metaalgroene kevertjes en slakkenslijm bedekte karwei, rode en witte klaver, naar de weg naar Nieuw-Peterhof, naar de droogstaande fontein. Het is een doordweekse dag. Naar de beelden met afgebladderd goud, naar het paleis waar langs de balustrade een invalide heen en weer loopt. En er is de ijskelman die, de benen gekruist, tegen een kist geleund, van tijd tot tijd melancholiek in zijn neus peutert.
Geweldig. Ja, ja, mooi. Melancholiek in je neus peutert.
Ja, hoe ziet dat eruit? Ik denk een beetje vaag voor je uitstarend of zo.
Ja. Ik denk ook dat je het op een gegeven moment piekt. Als een soort... het was mooi. Ja, het was mooi, maar poef, daar gaat het.
Ik vond dit op zich, want dat melancholiek in je neus peuteren, weet ik niet precies hoe je dat voor je moet zien. Maar voor de rest vond ik het wel een mooi voorbeeld van bepaalde helderheid in het schrijven. Je ziet het wel voor je.
Ja, ja, ja. Ik vind dus ondanks de verwarrendheid af en toe, vind ik het echt stilistisch heel mooi geschreven.
Ja.
Het is iemand die wat kan.
Ik neem nog een hapje.
Misschien is het een goed idee om daar dan een echt Russisch biertje bij te drinken.
Ja, daar ja.
Zal ik die even uit de koelkast halen?
Dat is goed. Nou, ik ben dus, zoals ik al gezegd had, weer in de Russische lekkernijenwinkel geweest. En ik heb daar onder andere weten te bemachtigen echt Russisch bier. Het mooie, het boeiende is de afbeelding op het blik. Het is een blik waar de kwas in een fles zat van 3,001 liter. Heeft het bierblik maar liefst 900 milliliter.
Ja, dat is het grootste blik dat ik ooit heb gezien. Ja.
En je kan veel over die Russen zeggen. En dat blijkt ook in het boek, zuipen kunnen ze. En op de voorkant staat een mooie rondbustige dame met een diep décolleté en traditionele Russische... Ja, Sovjet-architectuur. Betonnen kolossen met een trabant ervoor.
Ja,
is het?
Opmerkelijk,
Lada.
Ja.
Een Lada.
Ja.
Het is een mooie vrouw.
Absoluut. Ja. Ware ik hetero, ik zou het wel weten. Ja, en we gaan het proeven. De vraag is of het lekker is, maar dat gaan we zien. Het blik gaat open. Boom. Daar gaan we. Het ziet er in ieder geval uit als bier.
Het ziet er vooralsnog vooral uit als schuim.
Dank.
Kijk.
Laten we erop proosten.
Proost.
Op Julia Donda. Nog even terug naar het boek. Het viel me op dat er best vaak een toren in terugkwam. Moeten we die nou zien als een daadwerkelijke toren? Of als een ivoren toren? Waar de dichters in zitten.
Mm-hmm. Ik heb hem steeds geïnterpreteerd als een fysieke toren die daar echt staat.
Ja, want ze zitten er ook regelmatig daadwerkelijk in.
Dat is op dat eiland, toch? Ja. Waar ze dan ook naartoe gaan. Ja. Ik heb overal wat achtergezocht, maar achter de toren eigenlijk niet zoveel.
Nee. Maar het kan toch allebei? Dat het zowel fysiek als symbolisch is?
Nee, zeker. Dat klopt ook. Maar de toren verdwijnt langzaam maar zeker wel een beetje uit beeld in het boek. Dus daarom is het niet ook een ivoren toren die uit beeld verdwijnt.
Ja, nou, ik vind dat je daar best een punt hebt eigenlijk. Volgens mij een van de sleutelmomenten in het boek is dat ze op het eiland zijn. Het is een van de weinige momenten dat al die personages bij elkaar zijn. En dat eiland, daar staat die toren. En dat lijkt eigenlijk te symboliseren dat ze voor het laatst echt gelukkig zijn. Echt nog die toekomstdroom hebben van wij worden die grote dichters. En daarna brokkelt eigenlijk stuk voor stuk bij elk personage die droom af.
Ja,
ja. In die zin zou je dat ook nog als een toren kunnen zien. De toren die langzaam in elkaar dondert.
Mm-hmm.
Ja, zeker. Ja, ik denk, nou ja, het zou me niks verbazen dat dat wel ook een symbolische rol speelt, inderdaad. Ja, volgens mij is hij in het Engels ook vertaald geweest als The Tower. Dus er zal een grotere betekenis aan toegedicht zijn dan mijn beperste hersenkracht aankomt.
Een andere vraag, hoe jullie daar tegenaan kijken. Het gaat natuurlijk over dichters. Vaginov was oorspronkelijk zelf ook een dichter. Voordat hij romans ging schrijven, schreef hij vooral gedichten. Nu zitten er in het boek continu ook gedichten. Hoe vonden jullie de gedichten als onderdeel van het verhaal? Vonden jullie het een toevoeging? Lazen jullie de gedichten? Want ik moet zeggen dat ik ook wel eens dacht, poeh, weer een gedicht. En dat ik gewoon over het gedicht heen las en gewoon verder ging bij waar het verhaal verder ging.
Volgens mij is dit zijn eerste of tweede boek of zo nadat hij eigenlijk dichter is geweest. Dus volgens mij is het wel een beetje nog het verweven van zijn oude beroep of hobby in zijn nieuwe. Ik vind het vaak een beetje lastig als er gedichten in een verhaal staan om daar echt doorheen te komen. Dat heb ik nu wel geprobeerd, omdat door de vertaler onder andere de nadruk op werd gelegd dat je het allemaal met aandacht moest lezen. En ik vond dat ze op zich aan kwaliteit inboeten naarmate het boek vordert. Wat misschien ook wel weer wat zegt. Dat die dichter zelf ook wel weer slechter
wordt. Dat zou heel diepgaand
maar,
zijn.
Dat nee, zeker dat laatste gedicht wat ergens wordt genoemd. Volgens mij stelt de onbekende dichter dan daarna zelf ook dat niet meer van goede kwaliteit was.
Ja, dat klopt, ja.
Nou, inderdaad, jeetje.
Maar dat toch, weet je, nu we het daarover hebben. En ik vind dat toch juist wel. Dat vind ik toch juist wel heel mooi aan het boek, hoor. Al die personages die erin voorkomen en die ontwikkeling die ze doormaken. Want die onbekende dichter, die takelt toch wel op een mooi trieste manier eigenlijk af. Ook in inderdaad de kwaliteit van zijn gedichten.
Zowel persoonlijk als.
Ja, als en want dat vind ik echt, dat vind ik eigenlijk wel een geniaal onderdeel. Dat de onbekende dichter zichzelf probeert te forceren om gek te worden.
Ja. Ja, en het lukt niet.
En het lukt niet. En het lukt niet. Nee. En dat wil hij, omdat hij terug wil naar die tijd dat hij een soort van oorspronkelijk gedichten kon maken en iedereen hem bejubelde. Overigens is dat een parallel aan het leven van Vaginov. Hij wil daar naartoe terug, maar hij merkt of hij wordt te veel zelfbewust en gaat te analytische teksten lezen.
Ja, hij wil te analytisch terug naar die tijd, terwijl die aan de andere kant juist gek wil zijn eigenlijk. Dus het is heel paradoxaal.
Precies. Het lukt hem niet volgens hemzelf om gek te worden. Tegelijkertijd wordt hij wel opgenomen op een gegeven moment. Dicht hij ook helemaal niet meer. En wat we natuurlijk al verklapt hadden, was dat hij uiteindelijk ook zelfs zelfmoord pleegt. Dus maar toch gaat het metaal niet meer goed.
Nee, maar het is wel zo. Kijk, heel veel goede dichters uit de geschiedenis van de literatuur plegen geen zelfmoord. En andere schrijvers ook. Maar het is wel vaak zo dat je ziet, zeker bij jonge hemelbestormers die al vroeg goed gevonden worden, dat hun vroege werk ook het beste blijft. En niet overtroffen wordt meer. Niet dat ze daarna niet meer goed werk schrijven of zo.
Ja.
Maar dat je heel vaak toch ziet dat de grote bewonderaars het vroege werk het beste blijven vinden. En dat heeft in algemene zin natuurlijk iets tragisch als je heel jong succesvol en bewonderd wordt om wat je maakt. Omdat je continu tegen jezelf aan het vechten bent om er nog weer overheen te gaan. Terwijl in principe zou je ook een keer kunnen zeggen, joh, ja. He, dat is een beetje wat die tandarts eigenlijk doet. De tegenhanger die er meer vrede mee heeft. En niet meer die drang heeft om daar weer overheen te gaan. Maar gewoon denk, nou ja, ik ben nu tandarts. Ik wilde geen tandarts worden, maar ja, het vond mij of zo. En dan, weet je, dus die, het is ergens ook tragisch dat je dat niet kan accepteren.
Maar de tandarts was ook nooit het grote talent. Nee, dat was de onbekende dichter wel. Ja, die werd bejubeld door iedereen.
Ja.
Ja, en die gaat steeds gekker gedrag vertonen. Beetje de Ihattaren van de jaren 20 in Rusland. Ja.
Op de achterkant van het boek staat Tjepchokin, de renaissancist, die vergeefs als een feniks uit zijn as wil herrijzen. En een feniks heeft vleugels. En die vleugels keren heel vaak terug in het boek. Want hij heeft in het beginboek van het boek gaat het vaak over vreemde vogels. En aan het einde gaat het over duiven.
Ja.
Zit er nog een bepaalde betekenis achter het constant terugkeren van vogels in het boek?
Goeie vraag.
Je zou kunnen zeggen, ik vind vogels het symbool voor vrijheid in de dierenwereld. Hè. Die kunnen overal gaan en staan en vooral vliegen waar ze willen. En als dat symbool van vrijheid, zou je ook kunnen zeggen, aan de ene kant wordt die vrijheid steeds minder omdat het communisme echt huis gaat houden. En aan de andere kant, ja, door hun persoonlijke ontwikkeling en doordat ze ouder worden en tegen muren aanlopen, komen ze ook tot het inzicht dat ze steeds minder kunnen. En raken ze natuurlijk denk ik ook in hun vrijheid beperkt om nog nieuwe keuzes te maken, nieuwe paden in te slaan. En dat vond ik echt wel, dat vond ik toch wel het mooie van het boek hoor. Waar ik eerst echt heel lang dacht, dit blijven twee wodka glaasjes. Werden dat er steeds meer. Er werd steeds meer bijgevuld. Omdat en die maatschappijkritiek erin zat, maar ook eigenlijk iets heel persoonlijk en iets heel kleins per karakter.
Maar dit is wat het voor mij zo'n mooi boek maakt. Kijk, we hebben het vorige keer gehad over Arda Biola. Een klein verhaal over een symbolisch iets wat in die zin ook wel een maatschappijkritiek had. Maar het bleef maar een klein rond iets of zo. En in die zin vind ik dit boek veel fascinerender.
Ja.
Het is veel uiteenlopender. Het is veel meer een soort chroniek van Sint-Petersburg in die tijd, van de tijd ook. En hoe mensen zich in die tijd proberen staande te houden, of sterker nog, ze willen iets. Dat dan met de veranderende tijd en met het ouder worden en zo, dat niet lukt. Dat vond ik heel mooi. Ja. In die zin is dat melancholische neugspeuteren. Ja, ik vind het een heel melancholisch boek wel.
Ja. Is dat dan ook het moment waarop we gaan aangeven hoeveel volle wodka glaasjes
zo
het boek krijgt?
5 is het maximum. 5 volle glazen.
Ja, ik geef hem 5.
Geef jij 5 volle wodka glazen?
Ik geef hem 5 volle wodka glazen.
5 volle wodka glazen voor Vagin of Spokkenzang.
Zal ik toelichten waarom? Of denk
heel graag.
Nou, de complexiteit. Kijk, het is sowieso een boek waar je nog niet klaar mee bent. Je hebt er lang plezier van. Je kunt het nog eens herlezen. Het schijnt dat je dan ook nieuwe dingen ontdekt. Maar vooral, ja, ik vind het gewoon een heel mooi boek.
Een echte voltreffer, dit boek.
Een voltreffer, ja.
Ashley?
Ja, nou, ik zei eerder al natuurlijk dat ik een beetje begon bij 2. Dat klom steeds meer omhoog. En ik kom uiteindelijk uit op 4. Ik twijfel tussen 4 en 4,5. Maar ik vond het ook echt heel goed. Ik had echt even moeite in het begin met al die verwijzingen naar de klassieke oudheid. En toen dacht ik, ja, jemig, weet je wel, dat is zo typisch ook. Zo hoogdravend allemaal. En denken mensen weer Russische literatuur, dat is veel te moeilijk voor mij. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat Russische literatuur heel toegankelijk is. Maar dat werd dit dus ook gaandeweg. En het werd ook grappig. Het werd emotioneel. Het werd beladen. Dus het verdient sowieso een hele hoge waardering. 5 sterren, ja, weet je dan, meer dan 5 kan niet. En er zijn 2 dingen waar ik dus toch wel die me weghouden bij de 5. Dat is in ieder geval dat begin. Maar ook dat er te veel verwarring is over de overlap tussen personages. Kijk, als jij bewust die verwarring creëert, is dit nou een alter ego van de ander of noem maar op, dan heeft dat heel veel waarde natuurlijk. Maar ik kreeg toch wel de indruk dat dat niet zo bewust was. Nou, en dat heeft me wel wat moeite en energie gekost.
Nou, Jos, aan jou het verlossende woord.
Ja. Nou, ik denk dat ik dan daar in het midden ga zitten. Met 4,5 vodka glaasje. Ik denk dat toch nog op een bladzijde of 150, 160... het nog steeds zo rond de 3 vodka glaasjes zat. En het laatste stuk, daarbij kwamen toch weer allerlei lijntjes samen en symboliek weer terug. Wat ervoor zorgde dat het boek ook echt als een geheel overkomt. En dan specifiek om voor dit gesprek ben ik daarna dan nog, jullie ook natuurlijk, het een en ander verder over die auteur gaan opzoeken en dergelijke. Ik denk dat dat nog het laatste halve glaasje erbij brengt. Het houdt me ook ergens een beetje terug om meteen al bij de tweede podcast te zeggen dat we meteen al naar de 5 sterren toe gaan. Maar het was wel echt een heel goed boek. Ja, goed, waardevol boek.
Ja, mooi. Nou, dat is dan 4,5 ster voor Konstantin Vaginov, Bokkenzang. Tijd voor de roulette.
Tijd voor een nieuwe roulette voor het boek van de derde podcast.
Wat zat er vorige keer ook alweer allemaal in de roulette? Toen hadden we een rijke verscheidenheid aan Russische klassiekers. We begonnen bij De kapiteinsdochter van Alexander Pushkin. Wij van Yevgeny Zamyatin. De Rij van Vladimir Sorokin. En Jos, jij had aangedragen Jamilia van Aschmatov.
De gebroeders Karamazov van Dostojevski.
Als de dikke pil.
Als de dikke pil,
die zit er nog steeds in.
Ja.
Dat zijn er 5. En dus moet er nu een 6e boek bij gaan komen die de opvolger wordt van Bokkenzang van Vaginov.
Mag ik een suggestie doen?
Zeker.
Ja. Gleb Alexeyev, Het ondergrondse Moskou. Een avontuurlijke zoektocht naar de legendarische bibliotheek van Ivan de Verschrikkelijke. Die bibliotheek zou ergens onder het Kremlin zijn verborgen en zou bestaan uit allerlei onbekende Griekse en Latijnse teksten in kostbare in goud gevatte banden. Tot op heden is hij, ondanks talloze naspeuringen, niet gevonden.
Oké.
Klinkt boeiend.
Ja, toch? Oké. Okay.
Mooi.
Dan gaan wij de roulette aanvullen. En daarna, Frank, mag jij weer een zwengel aan het rad gaan geven?
Ja.
Ben je er klaar voor?
Ik heb gisteren eergisteren alweer mijn booster gehad. Dus mijn linkerarm is wat boostig, maar ik ga ervoor staan. En daar gaan we. Zijn jullie er klaar voor?
Ja.
Ja, draai er maar aan.
Ja! Ja!
Spannend. Niet de kogel. Mok. Phew.
Mooi.
Het is in ieder geval niet de dikke pil geworden. Opnieuw niet. Jamilia van Aschmatov. Dus weer een boek uit de stal van Jos.
Ja.
En dat is echt geen dikke pil. Volgens mij is het een boekje van 60 of 70 pagina's.
Kijk, daar worden we blij van.
Ja.
Ja. En ik zou ook zelfs wel willen zeggen, stel je voor dat we weer 76 luisteraars hebben en ze denken een keertje, misschien wil ik wel meelezen of wil ik dit boek lezen voordat ik de podcast luister. Ik denk dat dit boek dan echt wel uitermate geschikt is.
Oké, dat is een hele mooie aanrader.
Alleen vanwege het aantal pagina's of ook vanwege de inhoud?
Nou, vanwege het aantal pagina's en dat het, naar ik heb begrepen, ook echt een heel licht verteerbaar boek is en toch een mooi verhaal zou schijnt te zijn.
Oké, nou dat is iets om naar uit te kijken, denk ik.
Zeker.
Mooi.
Ja, volgens mij is het tijd om een fles wijn open te trekken.
Ja.
Doppa. Kijk, en dat doet Frank allemaal met die arm waar die booster in zit.
Ongelooflijk.
Ja.
Nou, een klein beetje erbij, want dit ziet er wel heel armatier uit. Hoppa.
Ik zou er nog wat bij doen, Frank.
Ja, Frank.
Ik weet niet of die lekker is. Hé, hey, op jullie gezondheid.
Proost.
Zullen we nog een hapje doen? De koolbladeren misschien?
Het ziet er heel vies uit. Het ruikt ook onwelgevallig.
Het ruikt niet fris.
Frank rent naar de wasbak, begint te kokken als wel. Ik moet nog een hand nemen.